Welkom bij aflevering 4 van Moordzaken, de podcast. En wederom zitten we bij Eddie aan de tafel.
Ja, het zonnetje schijnt buiten, best lekker, maar wij zitten binnen.
Ja, wij gaan deze vierde aflevering gaan wij het hebben over...
Dood onder de Martini-toren.
Nou, en wat wil het toeval?
We hebben allebei in Groningen gestudeerd. Dus wij zagen aanleiding om samen naar Groningen af te reizen... om het veldwerk ter plekke te doen. En daar kunnen we wel wat over vertellen.
Ja, dat is een thuiswedstrijd dus. Maar het is echt al heel lang geleden, Eddie.
Ja, 30 jaar geleden. Maar vond je dat er veel veranderd was?
Nou, best wel veel eigenlijk, ja.
Ja, zeker op die grote markt.
Ja, alleen één ding staat nog steeds recht overeind. Alhoewel recht.
Hij staat scheef.
Hij staat scheef.
Dat is de Martini-toren. Nee, ik moet zeggen, ik was er nog nooit in geweest. Carrie wel. Maar we zijn er nu samen in de Martini-toren gegaan.
Ja, 97 meter hoog. Echt een giant is het.
Ja, het is een 5 eeuwen oude toren. En het is de grootste toren of de hoogste plek van Groningen. En ik moet zeggen, indrukwekkend uitzicht als je daar bovenop staat.
Ja, waar heb jij gewoond in Groningen?
In de Herenstraat.
Dat is de straat.
De winkelstraat. Ja. Je kent hem wel van het Monopoly-spel.
Ja, ik zat iets verder. Ik zat op de Kranenweg. Ook een waanzinnige leuke straat.
Dat hele Groningen is gewoon eigenlijk hartstikke leuk. Alleen omdat het zo ver weg is, komen we er niet zo vaak.
Nee, maar het was even leuk om terug te zijn. Wij hebben nog even op het terrasje gezeten. En de bekendste Groninger kwamen we meteen tegen.
Arjen Robben.
Ja.
Gewoon in het echt.
Fietsend, in het echt.
Fietsend met zijn zoontje naar de voetbal, denk ik.
Ja. Wij gaan terug dan naar 6 april 2004.
Zeker.
Ik vind eigenlijk, voordat we naar het nieuws van 6 april 2004 gaan... wil ik eigenlijk nog even het nieuwsfeitje van deze week behandelen. Want ik zit hier naast Eddie, maar de iconische Eddie... die heeft ons gisteren verlaten.
Eddie van Halen,
oftewel Edward van Halen. Ik vind eigenlijk dat we daar even een eerbetoon moeten aan geven... Want heb jij niet vroeger op elk schoolfeestje gedanst op Jump?
Nou, ik was misschien niet zo'n hippe vogel. Maar het nummer Jump kennen we natuurlijk
allemaal.
Ja, ik
vind even een kleine Eddie van Halen erin.
Die doen we.
Oké, terug naar het nieuws van de dag 6 april 2004... Steve Fossett, je weet nog wel, die Amerikaanse multimiljonair die allemaal gekke dingen deed. Die vestigde de snelste tijd non-stop rond de wereld, zeilend. Een oceaanrace rond de wereld in minder dan 60 dagen.
Ik ben natuurlijk meer de sportfan. Ankie van Gunsen, onze meest bekende paardrijdster. En iets bekender nog dan mijn eigen dochter die ook een paard heeft... Die won de 6e wereldbekerwedstrijd voor het eerst op Salinero, nadat ze dat al heel vaak op Bonfire had gedaan. Het blijft natuurlijk wel een enorm fenomeen, die Ankie.
Enorm, ja. Ja. Maar jij zegt, je bent meer de sportfan. Natuurlijk ben ik een nog grotere sportfan.
Ja,
dus
Carrie,
ik toep er nog even overheen.
Carrie weet wel heel veel van sport, moet ik bekennen.
Formule 1 liefhebbers. In die tijd nog Michael Schumacher. Die reed dit weekend in Bahrein de eerste Formule 1 race op Arabische bodem sinds 1958. En natuurlijk, hij leidde van begin tot het eind.
Ja, ondertussen weten we natuurlijk dat het met hem niet meer zo goed gaat.
Nee, zijn zoon is nu aan het racen. Die komt eraan.
Wie
en dan nog een laatste feitje, misschien ook wel heel leuk om even te benoemen. Een Engelse wiskundige die heeft volgens de Times bekend dat de kans dat God bestaat 67% is. Kantje boord. Maar toch.
Zometeen zullen we nog weten en merken waarom dat belangrijk is, dat God bestaat.
Ja, we gaan daar nog even terugkomen op het geloof.
Zeker.
En dan het weer van 6 april 2004. Een frisse dag, gemiddelde temperatuur van 6,5 graad en een gevoelstemperatuur van 3,5 graad. Ik denk helemaal bovenop de Martini-toren. Het zou frisje zijn geweest. Zwaar bewolkte dag, lichte neerslag. Een vieze, druilerige dag. Een vieze, druilerige dag dus. En in de top 40 op nummer 1.
Carrie, die weet dat ongetwijfeld weer, want dat is onze muziekkenner.
Usher met Yeah. Yeah. Oké, zijn we er klaar voor? Eddie?
We hebben een bijzondere zaak.
Ja, we hebben de afgelopen week weer wat afgegoogeld. En we gaan dus terug naar die druilerige 6 april 2004. Eddie en ik waren inmiddels al ruimschoots uit onze studentenstad Groningen vertrokken. Maar op die dag speelde zich een verschrikkelijk drama af op de Martini-toeren.
Ja, Niels Offerijns, toen 20 jaar, werd gevonden op zijn buik op iets meer dan een halve meter van de voet van de Martini-toren. Hartstikke dood, zoals je kunt voorstellen. Zijn horloge lag naast hem, dat was waarschijnlijk afgevallen. Het was vlak voor het eetcafeetje of het restaurantje De Kosterij. Daar was hij waarschijnlijk rakelings langs een paar mensen gevlogen.
Van 57 meter hoogte, hè?
Vanaf de tweede trans.
Heel hoog.
Dat is best hoog. We hebben erop gestaan. Luister zelf maar. We zijn nu inderdaad even op de tweede tranche.
We zijn op de tweede trans en dat is best uitzonderlijk. Want normaal mag je hier eigenlijk niet komen. Maar van onze rondleider Hans mogen we eventjes even
hier
naar buiten
kijken. Ik denk dat het goed is als we even de hoofdrolspelers voorstellen. Dat is natuurlijk Niels.
Ja.
De 20-jarige jongeman. En hij wordt door zijn ouders in ieder geval omschreven als zachtaardig, behulpzaam. Hij houdt van getalletjes. Hij doet dan ook een mbo-administratieopleiding.
Ja, een tengere jongen, hè? Dus volgens mij heel licht.
Niet zo groot.
Ook heel naïef.
Hij loopt stage bij de boekhandel.
Ja, maar hij is dus naïef. Hij heeft een vorm van PPD-NOS. Dat is een term die nu niet meer gebruikt wordt. Maar dat is dus een lichte vorm van autisme. En hij gaat dus niet echt om met leeftijdgenoten. Hè? Hij zoekt het vaak op bij jongens die iets jonger zijn. En ook misschien wel goed om te zeggen, hij komt uit een zeer christelijk gezin. Het is een gezin uit de vrijgemaakte gereformeerde kerk. Dus hij loopt dan ook stage, inderdaad wat jij zei, bij die christelijke boekhandel, die inmiddels niet meer bestaat. En wat wil nou? Daar werkt ook de 2 jaar oudere
Andrea. Hij Precies. ontmoet daar Andrea. Zij loopt daar, zij is daar vrijwilliger.
Het is niet echt helemaal vrijwillig, hè. Zij werkt daar dus in de vorm van arbeidstherapie. Want Andrea die komt dus oorspronkelijk uit Zwijndrecht, maar kan het niet vinden met de ouders. En die wordt opgevangen bij een begeleid woonhuis in Assen, de Beunheugte. En ook Andrea die komt uit die vrijgemaakte gereformeerde kerk. Zij wordt opgevangen op de Beunheugte eigenlijk omdat zij last heeft van borderline.
Ja, dat is echt een ingewikkelde ziekte. Het betreft dan een laag zelfbeeld. Iemand heeft geen eigen identiteit. Iemand ervaart zijn leven als toeschouwer.
Ja, je wil graag controle houden, hè, over je leven. Je stelt je relatie en je partner vaak op de proef. Je merkt het al, het zijn 2 niet helemaal stabiele personen. Zij zit op die Beunheugte, alleen zij heeft het daar niet zo naar zin. Zij komt dan via een christelijke rijinstructeur, krijgt ze een kamer bij deze man. Die weet overigens niet dat ze een borderline patiënt is. Als hij daar erachter komt, moet ze daar vertrekken en zodoende komt ze bij Niels te wonen.
Ja, voor Niels is Andrea overigens zijn eerste vriendinnetje. En die relatie die begint 2004. Maar daar speelt dus het een en ander op de achtergrond. En eigenlijk zien ze geen toekomst als Andrea zich niet laat behandelen.
De ouders van Niels, hè, die, volgens mij zijn ze niet heel blij met die relatie. Wel dat hij uiteindelijk een vriendinnetje heeft, maar volgens mij met Andrea, die natuurlijk ook een psychische achtergrond heeft.
En wat gaan die 2 dan doen? Die gaan samen op pad.
Ja, Niels heeft een bijbaantje, moet je even nagaan. Hij heeft een bijbaantje, hij is 20 jaar, heeft een bijbaantje, heeft €6.000 gespaard.
Voor een auto, ja, ik vind
veel geld.
Ik vind het veel geld. Hij heeft een Suzuki, volgens mij.
Ja, en daar zwerven ze dan 2 maanden mee door het land. Ook bizar, hè? Dus dan vaak slapen ze in de auto op parkeerplaatsen.
Ja, ze leven een beetje van het spaargeld van Niels. Het zijn hartstikke jonge mensen.
Ja, maar het is ook een vlucht. Dus als jij in 2 maanden met de auto vertrekt vanaf je ouders en je slaapt in de auto, dan ben je eigenlijk op een soort vlucht. En wat is die vlucht? Waarschijnlijk dat zij opgenomen moet worden, maar zij wil niet. Ze heeft al 2 keer die opname verstek laten gaan. En uiteindelijk komen ze terug met die auto. En ik denk dat Niels toen heeft gedacht van... nou, het wordt tijd dat inderdaad dat Andrea zich op laat nemen.
Ik denk ook dat er enige druk van zijn ouders in dit hele verhaal geweest is.
Ik denk het ook, ja.
En dan komen we eigenlijk bij...
De 6 april?
De dag zelf. Ja, ze gaan samen met de trein van Assen naar Groningen... en hebben dan om 10:00 een afspraak bij de hulpverlener van Andrea. Een gesprek over de opname. Dat gesprek loopt goed. Volgens de hulpverlener zijn ze het er alle drie over eens... dat het verstandig is om Andrea te laten opnemen. En daarna gaan Andrea en Niels richting de Martinitoren. Ze zijn daar rond 11:30. Nou, wij weten ondertussen hoe dat daar uitziet.
En hoeveel treden.
En hoeveel treden je moet lopen.
Ja, bijna 300 treden om naar die tweede trans te komen. Ja. Op 57 meter hoogte.
Ja, ze beginnen natuurlijk eerst de eerste trans. Andrea zegt eigenlijk op een gegeven moment nog van... nou, ik ga liever weer naar beneden. Ik kan me ook voorstellen dat als je daar op die eerste trans staat... dat je al denkt van, nou, ik vind het wel genoeg.
Ja,
ik vind
ja,
het wel genoeg. Ja. Maar wat doet Niels? Die dringt aan om door te gaan naar de tweede trans.
Hij 57 meter hoog, ja.
Hij belt zijn moeder.
Ja, rond 11:45, hè?
Ja. 'S Ochtends had hij trouwens ook nog even bij zijn vader aan zijn bed gestaan, want die was die dag jarig. Hij had nog gezegd, ik zie je nog vanavond, pa, ik kom nog met een cadeautje of iets. Dus hij was al even 's ochtends bij zijn vader geweest.
Ja.
En boven op de Martinitoren belt hij zijn moeder.
En hij klonk opgewekt.
Ja, volgens de moeder. Hij wordt ook nog gebeld door zijn neef.
Ja, vertelt ook even hoe mooi het uitzicht is daar. Dus we waren al ruim een uur op die toeren.
Ja, en dan trekt hij zijn jas uit en klimt hij op de balustrade.
Jeetje, nou wij zijn er geweest.
Ja, nou, ik zou je zeggen, als je op die balustrade klimt, dan heb je al bijna een soort doodswens eigenlijk.
Ja.
Het is zo'n smal riggeltje.
Waarom zou je dat doen? Hè? Waarschijnlijk om indruk te maken op Andrea. Misschien heeft zij als borderline patiënt hem op de proef gesteld, hè, zoals ze dat doen. Geen idee.
Nee, maar het blijkt wel dat Niels vaker stunt. Het is niet zo dat dit helemaal onverwacht is. Hij heeft namelijk een jonger broertje en is een soort competitie lijkt er tussen die twee jongens. En zo is Niels al een keer op de Zeelandbrug geklommen. Ik heb even een plaatje van de Zeelandbrug opgezocht. Dat is ook een enorm gevaarte.
Yeah.
Vlak daarvoor hadden ze ook nog een keer samen op het dak van het ouderlijke huis gestaan. Daar was Andrea ook bij geweest. Dus zijn waaghalserij is niet helemaal vreemd.
Ja, roekloos is dit, ja. Nou, hij gaat daar in ieder geval zitten, op die balustrade.
Ja, en vertel even, Carrie, je kunt daar best makkelijk opkomen.
Ja, je kan er makkelijk opkomen, dat klopt.
Ondertussen is dat veranderd trouwens, want het is helemaal afgezet met hekken, waardoor het gewoon geen open gat meer naar beneden is. Maar toen was het nog een vrij begaanbaar en je kunt vrij makkelijk...
Je moet het voorstellen, je hebt een balustrade, dus dat is dat stenen hek wat scheidt, waar je dus eigenlijk niet overheen kan. Die balustrade die is eigenlijk maar niet zo hoog. Die is namelijk op 1,32 meter.
Ja, en die heeft ook gaten waardoor je je voet erin kan zetten. En aan de andere kant zit nog een soort bankje waar je ook kunt opstappen.
Dus... Ja, en die balustrade zelf is dan 43 centimeter breed. Dus dat is nog wel breed genoeg om daar gewoon op te gaan zitten. En dat doet hij dus. Hij gaat daar zitten en draait dan de benen om naar de buitenkant. En het volgende moment zat hij dus niet meer op de rand, maar was hij weg.
Ja.
En toen volgde een harde, toffe klap.
Andrea gaat dan naar beneden.
Ja, die is natuurlijk, je moet je voorstellen, je staat daar. Dus Andrea die is natuurlijk waanzinnig overstuur. Die wordt opgevangen door de bezoekers die nog op de eerste trans stonden.
Ja, ze roept dan nog, Niels is gesprongen, zonder hem kan ik niet leven.
Ja, vervolgens belt ze dus met de familie van Niels. En, hem vertelt ze ook hysterisch dat Niels is gesprongen. En om 13:50 dan constateert de politie in de GGD inderdaad dat hij dus dood is. En het wrange is, er zijn geen ooggetuigen. Er zijn wel enkele voorbijgangers die geschokt zijn, maar die hebben niets gezien. In die tijd hingen dus ook nog geen camera's daar. Nu, tegenwoordig hangen daar camera's op de Martinitoren. En Andrea en Niels liepen dus op dat moment alleen op die tweede trans. Dus er was helemaal niemand in de buurt, behalve die eerste trans. Alleen was er een man op de Grote Markt. Dat hoorden we dus later.
Een student.
Ja, die student.
Die wachtte op de bus.
Ja.
En die had gezien op enig moment dat Niels daar op die rand zat en zijn benen er overheen geslagen had. En dat, de vraag is, later is weer het verhaal dat, ze, dat hij misschien in een paardenzit zat. Dus dat hij één been aan de ene kant en één been aan de andere kant. Schrijlings. Je bent natuurlijk zeker meer de paardeskundige dan ik.
Nou, helemaal niet, maar ga door.
Maar het bijzondere is, er is dus geen enkele getuige die de val zelf heeft gezien. Dus hoe valt iemand van die toren rechtstandig of met een buiteling?
Nou, dat zou je dus kunnen denken. Andrea, zijn vriendin, was er zelf. Volgens haar is Niels op die tweede trans, zoals het dus heet, op die 1,32 meter hoge rand gaan zitten.
Die was natuurlijk wel glibberig die dag, want ja, het was druilerig.
Hij heeft inderdaad zijn benen naar buiten gedraaid, maar hoe hij precies gevallen is, weet ook zij niet. Want het laatste dat zij zich kan herinneren is dat hij verdwenen is in die diepte en zij was al op weg naar de trap om terug naar beneden te gaan toen hij viel. Of toch sprong. Ze weet het niet.
De val, eerst denken de meeste mensen dat het zeker een ongeluk was. Dat is eigenlijk de eerste reactie. Later, en misschien al best snel, wordt er gedacht over zelfmoord.
Ja, alleen die ouders van Niels, dat is dus wel zielig eigenlijk. Die ouders zijn natuurlijk ook vrijgemaakt, gereformeerd. En die kunnen zich eigenlijk niet bij die conclusie van het politieonderzoek neerleggen dat het zelfmoord zou kunnen zijn. Dat christelijke gezin, hè, dat volgens die regels van die gereformeerde vrijgemaakte kerk leeft, dan is zelfmoord is natuurlijk een doodzonde. Misschien moet iets wat vertellen over die vrijgemaakte gereformeerde kerk?
Ja, nou, dat,
heel kort even.
Het is in ieder geval echt een orthodoxe versie. En het is zo dat die staat erom bekend dat er grote nadruk wordt gelegd op de schuld en de zonde van de mens. En zelfmoord is dan eigenlijk een van de grootste zonden die je kan maken, omdat de mens niet zelf mag beschikken over het door God gegeven leven. Ja, en aangezien zowel Andrea als Niels allebei deze vorm van het geloof volgden, ja, speelt dat een belangrijk element.
Ja, die ouders die vermoeden dus eigenlijk dat de vriendin van Niels, Andrea, eigenlijk een grotere hand heeft gehad in het overlijden van hun zoon. Ze hebben natuurlijk net 3 maanden verkeringen op het moment van Niels' overlijden. En wat blijkt nou, die verklaringen van Andrea, die blijken heel wisselend en eigenlijk heel inconsistent te zijn.
Ja, want er is ook nog een interessante getuige op de toren zelf. Die stond op de eerste trans en die zegt iets gehoord te hebben, namelijk dat Niels in zijn val kutwijf zei. Of iets wat erop leek. Ja, als dat zo is, dan zou je kunnen denken dat hij natuurlijk een duwtje kreeg van Andrea en daar niet gelukkig mee was.
Ja.
Ik vind het een bijzondere getuigenis.
Maar over die verklaring ook van Andrea. Ze vertelt eigenlijk dat ze hem heeft zien vallen. Maar toen ook weer niet, want ze stond eigenlijk al bij het deurtje om weer naar beneden te gaan. Dan vertelt ze dat zij zich aan zijn jas had vastgehouden, maar hij had zijn jas uitgetrokken. Het onderzoek is dus gesloten. Zelfmoord, ongeluk, we weten het niet. In ieder geval, Andrea die gaat terug naar Zwijndrecht. Heeft nog steeds eigenlijk slecht contact, hè, met de ouders. Dus ze ontmoet Wilma. Wilma ontmoet ze in de kerk. En Wilma die neemt haar op als een dochter. 1,5 jaar later, dus die zaak is er eigenlijk niet meer. Maar dan
gebeurt er iets onverwachts.
Een totaal schokkende en verrassende wending.
In september 2005 komt de ex-vriend van Andrea,
Feike,
met het verhaal dat Andrea heeft bekend dat ze Niels van de toren heeft geduwd.
Feike is dus de zoon van Wilma, waar ze woont. Ook autistisch spectrum. Trekjes van het syndroom van Asperger. Hij beweert inderdaad dat Andrea dus in mei aan het jaar, dat jaar hem heeft opgebiecht, Niels te hebben geduwd.
En de politie neemt het zo serieus, ze wordt gearresteerd in dezelfde maand. En uiteraard beginnen dan de verhoren. En dat zijn er niet een paar, zijn er heel veel. Uiteindelijk,
in 1 maand tijd, hè? 14.
14 verhoren vertelt ze steeds hetzelfde. Ze vertelt, ik zat in een innerlijke strijd en hij voelde zich heel erg eenzaam. Hij was somber. Ik wilde Niels uit zijn miserabele leven verlossen.
Ja, en haar handelen was in opdracht van God.
Ja, en ze zegt, ik heb hem bij zijn middel gepakt en geduwd. Nou, ik kan zeggen, dat is best mogelijk als je bovenop die toren staat. Want ja, je kunt er gewoon bij.
Nou, met haar impulsieve karakter van borderline patiënt.
Het is in ieder geval geen saaie zaak meer op deze manier.
Nee. Nou, eigenlijk dus wel. Want,
ja, want eigenlijk,
zij heeft het gedaan.
Eigenlijk bekent ze.
Ze bekent, ja. En ze vond volgens mij ook nog een motief, hè? Want ze vond dat Niels haar had laten vallen met die opname.
Maar bijna nog onverwachter dan dit is dat zij in haar 15e verhoor...
Ja, 6 oktober.
In één keer als een ommekeer, totale ommekeer, zegt ze... Ik heb gelogen, Niels heeft zelfmoord gepleegd. Ze zegt, ik heb het me ingebeeld. Ik heb de fantasie en de werkelijkheid vermengd. En ja, door de druk van het verhoor en de ouders die ook steeds zeiden dat er toch meer gebeurd moest zijn... Ja, zegt ze uiteindelijk,
maar hoe
ontkent
dan?
Ze.
Eddie, hoe dan? Je gaat 14 verhoren ga je dus zeggen, ik heb hem geduwd. En dan ineens het 15e verhoor, ineens, het is niet waar.
Nou, dat is natuurlijk, dat lijkt bijzonder. Maar er zijn wel meer mensen die ooit een valse bekentenis hebben afgegeven in een moordzaak. Maar in dit specifieke geval is het zo dat, ja, wat zou Andrea nou gedacht kunnen hebben? Ze kan natuurlijk allereerst gedacht hebben, ja, dat ze zich schuldig voelde. En dat dat de reden was om het te bekennen. Ze wilde Niels misschien in bescherming nemen. Want ja, een zelfmoord in het gereformeerde geloof en zeker in deze hele orthodoxe versie is een doodzonde. En misschien wilde zij dat op zich nemen.
Ja, dat zij moest boeten voor de zonde van Niels. Ja. Heb ik ook gelezen, zodat hij dan in de hemel kan komen. En,
toch nog in de hemel kan komen, ja, in precies. Plaats van in de hel. Nou, er zit natuurlijk wellicht ook een element van aandacht vragen in. Het is natuurlijk toch een labiel meisje. En
ja, en het grootste is misschien wel dat ze eigenlijk fantasie en werkelijkheid door elkaar is gaan halen.
Ja, er zit natuurlijk een psychiatrische problematiek zit er natuurlijk achter. En ja, die kan best groot zijn.
Maar waarom dan toch van 14e naar de 15e, waarom ineens dan niet meer?
Ik weet het niet precies. Het is en blijft een hele opmerkelijke switch.
Ja.
Het leek namelijk zonneklaar, maar nu is het weer onduidelijk.
Dus een rechtszaak?
Ja, er komt een rechtszaak. Maar zelfs al voordat die rechtszaak dient... wordt op een gegeven moment Andrea, nadat ze al 9 maanden in het huis van bewaring in Zwolle had gezeten, wordt ze al vrijgelaten, omdat er eigenlijk geen ernstig bezwaar is. Dus in mei 2006 wordt ze vrijgelaten en de zaak zelf die dient in april 2007 voor de rechtbank in Groningen.
Ja, er zijn dan tijdens die rechtszaak zijn er eigenlijk 3 pijlers. Dat is de observatie van Andrea door psychische deskundigen. Dat is dan de TNO-meting van de kerk, van de Martini-toren.
Ja, dat is technisch onderzoek.
Ja, en dat is het getuigenverhoor van de getuigen die er eigenlijk niet zijn.
Nou ja, dus, op afstand en niet op het moment
suprem. Laten we daar maar even mee beginnen. Er zijn dan 3 getuigen. En die getuigen, geen van deze getuigen is overigens dus op die 6 april aanwezig geweest op de tweede trans van de Martini-toren. En ook geen van de getuigen heeft op andere wijze uit eigen waarneming kunnen verklaren wat er tussen die 2 heeft afgespeeld. Dus dat was best wel uniek. Een van die getuigen is dus die ex-vriend van Andrea, dat is Sifijke. Die dus vertelt dat Andrea het aan hem heeft opgebiecht. Dan heb je die getuige, daar heb jij het al eerder over gehad, hè? Die 27-jarige vrouw die hem dus tot rotwijf of kutwijf heeft horen roepen tijdens de val. En er is nog die student bij de bushalte die had gezien dat Niels met die beide benen over de balustrade zat.
Ja, en later misschien weer niet. Dus dat is ook een onduidelijke getuigenis. Dan komen we denk ik bij de observatie.
Ja, van die 5 psychiaters en psychologen.
Die daarmee aan de slag gaan. Ja, en uiteindelijk, en dat is toch best wel opmerkelijk, komen zij min of meer tot de conclusie dat het inderdaad zo zou kunnen zijn dat Andrea waanbeelden heeft gehad. En dat het inderdaad zo is.
Ja, het heeft ook
dat
een link.
Dat getuigenissen of de bekentenissen niet... daar moet geen waarde aan gehecht worden. Het is zelfs zo dat ze buiten beschouwing gelaten dienen te worden. En dat is wat de rechtbank uiteindelijk ook doet.
Zelfs uit dagboekenaantekeningen, want ze had allemaal dagboekenaantekeningen waarin stond alleen jij en ik en de heer weten wat er precies gebeurd is.
Nou Carrie, wij willen natuurlijk ook precies weten wat er gebeurd is. En jullie kennen ons ondertussen al een beetje. Carrie en ik zijn naar Groningen afgereisd om het met eigen ogen te gaan bekijken. Luister maar.
Eddie en ik staan hier op de Grote Markt in Groningen voor de Martini-toren. En het is duidelijk te zien, hè, hoe die nu opgebouwd is. Je ziet er onderaan dus de voet, de brede voet met daarboven de eerste trans en daarboven de smallere tweede trans.
Ja, hij loopt best wel een groot verloop, heeft hij. Hè? Het is wel een... Ik bedoel, hij waait flink uit naar beneden. Het is geen toren van Pisa.
Hij staat wel scheef.
Heb ik later ook gehoord. En
ja,
dat is
hij staat
ook...
scheef. Je ziet het ook al, hè? Je ziet het? Je ziet dat hij iets helt. En daaronder is dus de kosterij, het cafeetje waar hij dus net voor gevallen is. Waar de mensen dus net naar buiten kwamen en geschokken Niels hebben zien liggen.
Ja, 60 centimeter van de voet af. En als je dat dan zo bekijkt, dan moet je inderdaad wel een behoorlijke afstand horizontaal hebben afgelegd. Zie je dat? Want anders bots je echt wel op een onderliggende eerste trans. Het is best wel een...
Wat een heftig ding.
Heftige toren.
Nou, we zijn blij dat we weer beneden staan.
Tja, het was wel een mooie trip daar naar Groningen.
Ja, die val, daar heeft TNO ook iets over gezegd. Die val die duurt 3,4 seconden, dus de tijd dat je van boven naar beneden valt.
Dat is maar kort, maar ook maar kort om nog iets te roepen.
Nou, heel kort om iets te roepen. Ik bedoel, als jij nog even rotwijf of het andere woord even roept...
Moet allemaal best snel gebeuren. Nou, het is natuurlijk wel bijzonder... Dat blijkt dus dat TNO de verkeerde mate heeft gebruikt van de Martini-toren. En degene die daarmee aan de slag gegaan is, is de vader van Niels. Hij is als beroep is hij landmeter. En hij is zelf berekeningen gaan maken om te kijken of het niet iets anders is. En wat blijkt nu? De afstand die Niels horizontaal heeft afgelegd, hoeft niet per se 4 tot 5 meter te zijn, maar zou ook wel eens eerder 3 meter kunnen zijn. Ja, dan lijkt het net alsof er weer wat meer scenario's mogelijk zijn.
Het is bizar, hè? Dat is een afwijking van 37%. Ik denk ook dat die vader, die meet dat natuurlijk en die wil natuurlijk ook dat het anders is. Want ik denk dat hij al blij is, als zolang het maar geen zelfmoord is.
Ja, want dat is natuurlijk nog steeds de grote angst van de familie en van de ouders van Niels. Ja, we zitten dan natuurlijk in die rechtszaak.
Maar wel even raar, even terug. Dus het is een hele andere meting. Is het dan niet heel bizar dat TNO dan niet over de juiste gegevens beschikt? Dat is toch een enorme nalatigheid?
Ja, het is gewoon ronduit knullig. Want dat is natuurlijk een van de weinige dingen die echt goed meetbaar zijn in deze zaak. Omdat er natuurlijk nog steeds sprake is van het feit dat niemand echt de val gezien heeft. Maar ja, wat ik al zeg, we zitten in die rechtszaal. Althans, wij gelukkig niet, maar we hebben het over de rechtszaak. En het is natuurlijk zo dat bij een normale rechtszaak er een situatie is waarbij een verdachte wordt aangeklaagd en het Openbaar Ministerie een bepaalde strafmaat eist. En in dit geval is het bijzondere dat de rechtbank, lees de officier van justitie, eist vrijspraak. Iets wat natuurlijk niet vaak gebeurt en... Wat betekent dat nou eigenlijk voor die rechters? Die rechters zijn gelukkig in Nederland nog steeds onafhankelijk, dus mogen nog steeds anders beslissen. Maar het is natuurlijk wel vreemd als de officier van justitie vrijspraak eist. En ja, het OM is toch eigenlijk een beetje de meester in het strafproces. Dan is het toch wel onwaarschijnlijk dat de rechters dan nog iets anders zouden kunnen of willen zeggen. En dat blijken ze ook niet te doen.
Dus vrijspraak?
Er volgt vrijspraak. En ja, wat de kern daarvan is dat ze eigenlijk alle verklaringen van Andrea, die schuiven ze terzijde. En daar worden de persoonlijkheidsstoornissen die door alle deskundigen op allerlei manieren zijn benaderd, worden daar als basis voor genomen.
Ja. Maar wat denk jij dan? Is het inderdaad vrijspraak? Is het zelfmoord? Of is het toch een deal?
Nou ja, ik moet zeggen dat... Er is gewoon niemand bij geweest, behalve Andrea.
Ja, maar hij klonk vrolijk, hè? Dus hij was aan een telefoon geweest met zijn moeder. Hij klonk vrolijk. En, ze hebben ook vergeten te vertellen, Hij had op de toeren Andrea gevraagd om zich te verloven met hem.
Ja, dat was best bijzonder. Nou is dat natuurlijk wel wat Andrea verteld heeft. We hebben daar natuurlijk geen getuigen van.
Nee, maar ze heeft ja gezegd. Zou het dus kunnen? Misschien heeft ze dus wel nee gezegd.
Ja, dat kan natuurlijk of zijn dat Niels hevig teleurgesteld was in de reactie van Andrea.
Weten we dus niet.
Of het kan zijn dat hij zo blij was dat hij dacht, dit is een hoogtepunt.
Ja, ik vraag me dus alleen wel af, inderdaad, hij schijnt opgewekt te zijn geweest. Zou hij inderdaad zo gelukkig zijn geweest als men doet ze te geloven? Want volgens mij een artikel uit Trouw,
ja,
heb je ook gelezen?
Ja, ik heb dat gelezen. Het blijkt dat jongeren, met name de jongeren die uit het gereformeerde kerk komen, toch per saldo een stuk ongelukkiger zijn dan andere jongeren. En zelfs het feit dat er een doodswens is vaak, of zelfmoordneiging, ik geloof dat dat bij 15% van die jongeren voorkomt. Het is een onderzoek, wat ik gelezen heb.
Ja, heel goed.
In de Trouw, het dateert van eind jaren 90. Maar ja,
Het is uit zijn tijd.
Het is uit de tijd van Niels.
Ja.
Ook wel zorgwekkend eigenlijk.
Ja, en als we dan dieper op die zaak speuren, gaan we ons wel op glad ijs begeven, komen we heel veel hoax- en fake news sites tegen, waar iedereen zijn verhaal op kan dumpen. En wat valt me dan op als we dieper googelen? Dat is de relatie tussen deze zaak en vermeende pedofilie.
Tja, daar ben ik ook tegengekomen, Carrie. Echt heel zorgelijk.
Nou, je kan een enorme beerput opentrekken. Gaan we trouwens niet doen, want ik vind niet dat al die mensen hier een platform verdienen.
Dat ben ik helemaal met je eens.
Ja, ik ben wel een boek tegengekomen. Dat heet Jij mag nablijven, boek van Irene van Engelen. En dat gaat over een geruchtmakende ontuchtzaak die eind jaren 90 speelde op de gereformeerde, vrijgemaakte basisschool De Tamboerijn.
Dat is volgens mij zelfs de school waar Niels heeft gezeten in die tijd.
Nou, dat klopt. Daar zat Niels Offerijns op school. Ik ga niet suggereren, en alleen wel vertellen, er was een enorme doofpotcultuur in die tijd.
Ja, en wat mij ook verbaasd heeft, is dat Niels over zoveel geld kon beschikken. Bijvoorbeeld voor het kopen van zijn auto, waarmee hij is gaan rondreizen samen met Andrea.
Ja, op parkeerplaats is gaan slapen, midden in de winter.
Ja, volgens mij moest zijn vader nog een keer een verklaring afgeven waarom zijn zoon op die plek terecht was gekomen.
Ja, dus wat heeft dit allemaal te maken met Niels? Ik wilde alleen maar mee zeggen, wij hebben geen idee wat er in zijn leven afspeelde. En misschien zijn eigen ouders ook niet.
Misschien was Andrea de enige die een beetje in het hoofd van Niels kon kijken.
Ja, dat denk ik ook.
Als jullie met ons mee zouden willen denken, dat kan. Want je vindt ons op Twitter of Instagram. Moordzaken, de podcast.